Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1 november 2022, 6:08. Poetin heeft de graanexportdeal met Oekraïne opgeschort. Inmiddels zijn er desondanks nog wel 12 schepen vertrokken met graan vanuit de havens in Oekraïne op gisteren. Maar die veel besproken graandeel dus opgeschort. Rusland vindt de voorwaarden niet gunstig genoeg en het zou gevaarlijk zijn, want ze worden daar bestookt door raketten. We gaan erover praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, een belangrijke deal, maar er is ook nog een soort een ander soort deal gesloten gisteren. Hoe zit het nou precies?
Er zijn vier landen of vier entiteiten die zijn onderdeel van het Zwarte Zee Graan Initiatief. Sinds eind juli, en dat zijn dus Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties.
Precies.
Rusland heeft aangegeven dit weekend, wij schorten onze medewerking op. Dat heeft Poetin gisteren ook nog benadrukt. We stoppen er niet mee, we schorten het op.
Ja.
In de tussentijd hebben zowel Erdogan als Zelensky als Guterres van de VN gezegd, ja, we gaan niet op Rusland zitten wachten. We gaan hier gewoon omheen werken.
Precies.
Laten we dat dan de workaround deal noemen. En om die reden zijn er dus alsnog Oekraïnse schepen vertrokken. Waarbij de VN zegt, wij beschermen die graanschepen. We proberen dat zonder Rusland te doen. En dat is volgens mij wat er nu speelt. En die schepen die zijn ook een heel eind op weg naar Istanbul.
Ja, precies. Die gaan naar de Bosporus. Daar worden ze gecontroleerd. Dat is ook afgesproken in die deal tussen die drie landen. Waarbij Rusland dan even tijdelijk de deal opschort. Maar effectief, wat betekent dit nou? Het is gewoon, de deal gaat gewoon door. Alleen de Russen die zijn een niet meewerkende partner, begrijp ik.
Nou, dat lijkt mij toch een beetje te optimistisch. Ja? Want je moet natuurlijk zien, zonder de Russen is het onuitvoerbaar. Hè? Uiteindelijk, als die doorgang blokkeren, bijvoorbeeld, wat heel goed kan, dan lukt het niet op die manier. En het ziet dan uit, als je hun statement mag geloven, dat ze dat echt doen. Dus ik ben er niet zo van overtuigd dat, dat ook die 12 schepen er doorheen komen. Dat is echt een groot probleem.
Ja.
Er is een hele discussie over hoe dat nu juridisch zit. Maar volgens mij trekt Rusland zich niet zo verschrikkelijk veel aan van de, laat maar zeggen, internationaal juridische kant. Mag je zoiets tegenhouden, ja of nee? Er is ook nog de toepassing van een verdrag van ver voor de oorlog, dat Rusland het toezicht geeft op de doorgang van schepen door de Bosporus en de Dardanellen. Maar op het moment dat het een van de belangrijke landen, namelijk Rusland, zegt, het is afgelopen, althans voorlopig afgelopen, ja, dan kun je niet zoveel.
Mm-hmm.
Kijk, het hele idee, want zou je die deal helemaal hebben willen uitvoeren en voortzetten, hè, want hij loopt sowieso half november af.
Ja.
Zou je hem willen voortzetten? Ja, dan heb je de medewerking nodig van en Oekraïne en Rusland. Hm. En Rusland heeft ook wel een groot eigen belang erin. Want het is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de export van de tarwe, maar ook van graan in het algemeen, een veel grotere exporteur dan Oekraïne. Oekraïne is wel een van de belangrijkste.
Hm.
Maar niet de belangrijkste. Dus ja. Ze schieten zichzelf in de voet als ze hier koppig mee doorgaan. Maar goed, dat is nu helemaal het kenmerk van een oorlog waar heel veel besluiten worden genomen in woede, verontwaardiging, wraakgevoelens, ja. Gaan ze maar door.
Koppig
dus de ratio verdwijnt volledig.
Ja.
En dat is volgens mij hier het geval.
Oké, nu het punt is, wat gaat dit voor effect hebben op de graanprijs? Want er zijn ook al stemmen die opgaan in de wereld die zeggen, ja, weet je, Poetin voert hier gewoon een hongeroorlog.
Ja. Maar dat is ook waarom Guterres en de Verenigde Naties hier op in zijn gesprongen en hebben gezegd, wij willen doorgaan met die
deal.
En met het Zwarte Zee graan initiatief. De vraag is wel of dat helemaal klopt, zoals de VN het beweert. Want we weten dat van de, wat is het, bijna 400 scheepsladingen die uit Oekraïne zijn vertrokken sinds die deal tot stand is gebracht, dat er letterlijk een handjevol, nou zes geloof ik, die zijn aangekomen in echt arme landen.
Ja.
In Afrika of het Midden-Oosten. Want daar zat dan ook daadwerkelijk voedsel aan boord. En dat geldt ook trouwens voor een zevende schip dat nu is vertrokken. Maar moet je nagaan, een heleboel schepen die zijn eigenlijk in, uiteindelijk is dat graan of dat mais, hè, dat veevoer, in West-Europa aangekomen. Mm-hmm. Wat volgens mij meer meespeelt, is dat de armere landen in de wereld, ik ben geen econoom, maar ik heb me laten informeren, die zijn misschien nog wel meer gebaat bij dat die schepen varen, omdat dan de graanprijs stabieler blijft. Ja, je zag gisteren, die schepen gaan niet varen, graanprijs gaat gelijk omhoog.
Ja.
En dat effect, dat moet je dan niet onderschatten. Maar ik vind ook, we hebben natuurlijk veel de afgelopen maanden de VN geëvalueerd. De VN is bijvoorbeeld met het Internationaal Atoomagentschap, een autonoom agentschap, aanwezig de afgelopen week in Oekraïne bij Zaporizhia, hè, bij die kerncentrale.
Ja.
Nu tonen ze toch een vorm van leiderschap hier bij dat Zwarte Zeegaan-initiatief. Ze doen wel weer hun best. En dat vind ik op zich wel weer bemoedigend.
Ja, zeker. Dat is bemoedigend, Bernard. Want het is wel eens, zoals gezegd, Verenigde Naties een leuk koffiedrinkgremium, ja, waar niet veel uitkomt. Maar
precies, vaak een papieren tijger, ja, helemaal waar. En dit is echt zo. Ik neem ook met Geert-Jan mijn petje af voor de enorme inspanning. En ook het feit dat Guterres, die niet bekend staat als de meest doortastende secretaris-generaal in de geschiedenis, op dit punt dat wel is.
Ja.
En ook, eerlijk gezegd, om wat voor reden, want iedereen heeft ook zijn politieke redenen, hebben grote waardering voor Erdogan, die steeds maar zegt, we blijven door onderhandelen en doordrammen totdat het uiteindelijk toch doorgaat. Ook dat vind ik een belangrijk signaal.
Ja.
Alleen, als Rusland echt net blijft zeggen, ja, dan is het verhaal gewoon afgelopen.
Ja.
Het is niet anders.
Maar wat moet er gebeuren om de Russen toch zover te krijgen? Wat willen ze voor wisselgeld hebben om de poorten open te zetten, ja, voor graanexport?
Ze willen dat sancties verlaagd worden.
Ja.
Daar wordt over gesproken. Dat sancties verzacht worden. Ze zijn constant dus bezig met het Westen met name onder druk zetten. Maar ook Oekraïne. Wat Bernard zegt al. Ja, de Russen snijden zichzelf financieel ook enorm in de vingers hiermee. En het is niet zo dat met het speculeren van de graanprijs, volgens mij de graanvoorraden die de Russen nu hebben, voor een hogere prijs worden verkocht. Dat is te veel afhankelijk die markt van de futures. Dus dat is al verkocht bij wijze van. Maar ja, de Russen hebben vooral als strategie om Oekraïne te verzwakken. En ook economisch. Dat zie je met alle aanvallen op cruciale infrastructuur die maar doorgaan. En dat zie je dus ook met wat ze zelf altijd noemden, de demilitarisatie van Oekraïne. Oftewel het hele Zwarte Zeegebied van Oekraïne afsnijden.
Ja,
ja, en als Oekraïne geen landbouwproducten meer kan exporteren, dan wordt dat echt financieel een groot probleem. Want het is op weg om een failed state te worden. Mm-hmm. En de rekening is voor het Westen economisch al enorm hoog. En straks wordt die dus letterlijk onbetaalbaar. En met de winter die eraan komt, en ik heb even de Gerrit Hiemstra van Oekraïne geraadpleegd, het is komende nacht rond het vriespunt in bepaalde gebieden.
Ja,
ja, dat is geen pretje. Dus ik zie ook niet echt een uitweg. Behalve wat Bernard aangeeft, de VN moet blijven opstaan. Of er moet een derde land bij betrokken raken.
Ja, wie zou dat kunnen
er zijn
zijn
er alleen niet zo heel veel meer heel neutraal.
Nee, maar wie zou dat kunnen zijn nog, Geert-Jan of Bernard?
Ik denk dat we allemaal kijken naar Egypte. Dat is een heel belangrijke afnemer. En ook een land dat routine heeft in het bemiddelen in enorme conflicten. Denk bijvoorbeeld aan al die conflicten die er voortdurend zijn tussen Gaza en Israël. Het zijn altijd de Egyptenaren die dat weer recht trekken. Dus misschien dat ze dit kunnen. En er zit nog een kant aan. De aanleiding, niet oorzaak, maar de aanleiding voor de Russen om het verdrag op te schorten, is de aanval die is geweest op, wat zij zeggen, een Oekraïense aanval op schepen van de Russen. De Oekraïne ontkent dat ten stelligste. Ik denk eerlijk gezegd dat de Russen in dit opzicht gelijk hebben. Dus ook dat zal nog moeten worden uitgezocht. En dat kan, ja, ik kan me voorstellen dat Rusland zeggen, je kan ons wat. We hebben die vaarroute afgesproken. Jullie misbruiken die route om een aanval op ons te doen. Dus hier stoppen we mee. Daar moet ook duidelijkheid over komen.
Ja, ja.
Ja, ja. Mag ik nog één ding aanvullen, Bas?
Ja.
Kort. Gisteren is er ook een aanval geweest op Oekraïense schepen. Maar dat waren schepen die niet onderdeel waren van de bescherming van de VN. Mm-hmm. Maar dat waren schepen, dat waren van die havensleepboten. Die zijn onderdeel van de aanvoerlijn van het graan. Nu heeft de VN een soort van aangegeven ook bescherming in de toekomst daarvan aan te willen. Mm-hmm. Hoe ze dat gaan realiseren weet ik niet. Maar je gaat de komende dagen, denk ik, als Rusland de druk opvoert, meer aanvallen zien op havensleepbootdiensten, spoorterminals, silo's. En dan zie je dus echt dat Rusland erop uit is om het onmogelijk te maken voor Oekraïne om dat graan te exporteren. Dat is de verwachting.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.